Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 141 zingen wij het tweede en het vierde vers. Mijn been met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Psalm 141 en daarvan het tweede en het vierde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de handelingen der apostelen, daarvan het 11e hoofdstuk van het 19e tot en met het 30e vers. Wij herzeggen u handelingen 11, de versen 19 tot en met 30, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 116 en daarvan het 11e vers: ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Handelingen 11 vanaf vers 19. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyrenische mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijnde, spraken tot de Grieken, verkondigende den Heere Jezus. En de hand des Heeren was met hen. En een groot getal geloofde en bekeerde zich tot den Heere. En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was. En zij zonden Barnabas uit dat hij het land doorging tot Antiochië toe. De welke daar gekomen zijnde en de genade God ziende, werd verblijd en vermaande hen allen dat ze met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Want hij was een goed man en vol des Heilige Geestes en des geloofs. En er werd een grote schare den Heere toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat zij een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden. En dat de discipelen eerst de Antiochië christenen genaamd werden. En in dezelfde dagen kwamen enige profeten af van Jeruzalem tot Antiochië. En een uit hen, met name Agabus, stond op en gaf te kennen door de geest dat er een grote hongersnood zou wezen over de gehele wereld, dewelke ook gekomen is onder de keizer Claudius. En nadat een iegelijk der discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ten dienste der broederen die in Judea woonden, hetwelk zij ook deden, en zonden het tot de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus.
Gemeente, aan de beurt in deze leerdienst is zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus. De vorige keer hebben wij stilgestaan bij vraag en antwoord 31. Waarom is hij Christus? Dat is gezalfde genaamd. En nu is aan de beurt vraag en antwoord 32, die we eerst aan u willen voorlezen met het antwoord: maar waarom wordt gij een christen genaamd? Antwoord: omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren en met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover. Het gaat in deze vraag en in dit antwoord over de ware christen. De ware christen. En we letten op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op zijn deel aan Christus. In de tweede plaats willen we letten op zijn leven met Christus. En in de derde plaats willen we letten op zijn verlangen naar Christus. Dus de ware christen, wat is dat voor iemand, jongens en meisjes? Dat is iemand die deel heeft aan Christus. Die hoort bij Christus. Die verbonden is aan Christus. Als je niet aan Christus verbonden bent, dan ben je ook geen echte christen. Onze tweede gedachte, zijn leven met Christus. En dan komen de drie ambten terug van vorige week: profeet, priester en koning. De ambten zoals de Heere Jezus die heeft. En die ambten hebben ook de zijnen. Zij zijn ook profeet, zij zijn ook priester, zij zijn ook koning. Kunnen ze dat dan? Nee, dat kunnen ze alleen door hem. En daarom is onze tweede gedachte zijn leven met Christus. Ze worden het beeld van Christus gelijkvormig. En onze derde gedachte zijn verlangen naar Christus. Het slot waar gesproken wordt over het hiernamaals, wanneer ze met de Heer Jezus, de ware christenen in eeuwigheid, met hem over alle schepselen zullen regeren. De vorige keer ging het over de naam Christus. En er zijn mensen die zeggen, daar moet je een punt zetten, dan is het genoeg. Het moet in de prediking alleen gaan over Christus. De prediking mag geen christenprediking zijn. En jongens en meisjes, dan heb ik een probleem. Stel nou eens voor dat je een spreekbeurt moet houden op school en dan doe je het over een herder. En dan zegt de juf tegen je: je mag niks over de schapen zeggen. Wat zeg je dan? Ja, dan kan ik mijn spreekwoord niet houden, juf. Want een herder zonder schapen, dat is geen herder. Als je het over de herder wilt hebben, dan moet je het ook over de schapen hebben. Wat die herder voor zijn schapen doet, precies. En zo is het ook als het over Christus gaat. Als het over Christus gaat, moet je het ook over de christen hebben. Want christenen, dat zijn mensen die in directe verbinding met Christus staan. Het is heel opvallend dat onze vaderen er nog een tweede vraag aan toevoegen. Vorige keer hebben we het gehad over de naam Christus. En in deze vraag gaat het eigenlijk over, ja, over ons, als het goed is, over het leven uit Christus. Die tweede vraag zou je een soort toepassing kunnen noemen. Het is heel opmerkelijk dat onze vaderen dat ook gedaan hebben bij de naam Jezus. We lezen in zondag 11, vraag 29, waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En dan volgt er een tweede vraag, waarin een soort toepassing wordt gemaakt. En waarom doen onze vaderen dat? Omdat zij zien dat de naam Jezus, de naam Christus, vaak heel oppervlakkig gebruikt worden. Wanneer ken je de Heer Jezus nou echt? En wanneer ben je nu een echte christen? En dan zegt iemand, ja, maar dat is misschien echt iets van onze kerk om dat zo te doen. Nou, dat is niet echt iets van onze kerk. Als je goed telt, jongens en meisjes, dan zie je dat er onder vraag en antwoord 32 bijna 20 bijbelteksten staan. Dus die vraag is maar zo kort. En er staan 20 verwijzingen, bijna 20, 18 geloof ik, naar plaatsen in de Bijbel waar deze vraag en dit antwoord uitgenomen is. Je kunt het dus allemaal in de Bijbel terugvinden. En daar ligt ook de waarde van onze catechismus. Het is een boekje waarin allerlei bijbelteksten samenkomen hier over wie is nou een echte christen. En dan komt het wel heel dichtbij, want de vraag is persoonlijk, waarom wordt gij een christen genaamd? En in de Heidelbergse catechismus wordt een kind van God aangesproken, dat weet u. Maar u begrijpt dat ik die vraag vanmiddag natuurlijk ook aan iedereen wil stellen. Waarom wordt gij een christen genaamd? De mensen rondom ons heen, die noemen ons denk ik christenen. En is dat wel terecht? Kunnen wij die naam wel dragen? Die naam die werd voor het eerst, daarom heb ik Handelingen 11 laten lezen, die naam die werd voor het eerst aan de christenen gegeven in Antiochië. En dat was een scheldnaam waarschijnlijk. Dat zijn die christenen. De naam christen is afgeleid van de naam Christus. Christenen, dat zijn mensen die bij Christus horen. Dat gebeurt heel vaak dat volgelingen genoemd worden naar hun meester. En zo is het ook met de naam christen. En omdat veel mensen van die meester niks moeten hebben, is de naam christen ook vaak een scheldnaam. Dat zie je ook in de tijd waarin we leven. Mensen vinden christenen over het algemeen geen erenaam. Als je op het internet soms leest de reacties aan het adres van de christenen, dan zijn dat reacties vol met haat en met vernedering. En soms dan maakt men van christenen zelfs christenhonden. Zo wordt het ook wel genoemd vandaag. Dan druipt de vijandschap eraf. Maar laat de wereld dat maar een scheldnaam vinden. Gemeente, het blijft voor mij een erenaam. Een christen genaamd te mogen worden, naar de grote meester genoemd te mogen worden. Ik denk dat dat de allermooiste naam is die een mens krijgen kan. Alleen wat gebeurt er in de praktijk? Kijk, hier in onze catechismus is de naam christen de naam van een kind van God. Maar hoe is dat in de praktijk? In de praktijk is de naam christen eigenlijk helemaal uitgehold. Je hebt soms christelijke scholen waar de Bijbel nauwelijks opengaat. Je hebt christelijke voetbalverenigingen, wat voor zover ik dat bezien kan helemaal niks met het christelijk geloof te maken heeft. Vroeger was het een erenaam. Maar die hele naamgemeente die is uitgehold. Als iemand zegt ik ben christen, dan zegt mij dat eigenlijk nog helemaal niks. Helaas. Want je hebt zoveel verschillende soorten van christenen. Later is er ook een andere naam gekomen, dat is de naam protestant. En dat zou iets meer nog een duiding geven van wat voor soort christen iemand is. Maar ook die naam protestant is eigenlijk helemaal uitgehold. En daarna kreeg je de naam gereformeerd. Dat is een prachtige naam. Gereformeerd genoemd te mogen worden. Gereformeerd. Maar als iemand nu van mijn preek zou zeggen, nou, het klonk een beetje gereformeerd, dan vind ik dat eigenlijk niet een compliment. Dus ook die naam gereformeerd is eigenlijk helemaal uitgehold. Toen kreeg je de naam reformatorisch. Voor onze groep, voor onze soort mensen. In het begin was dat ja, een dekkende naam, zou je kunnen zeggen. Dat waren mensen die stonden in de lijn van de reformatie, reformatorisch. Maar wat ik allemaal in het reformatorisch dagblad lees, dat vind ik lang niet allemaal reformatorisch. Ook de naam reformatorisch is in onze tijd eigenlijk ook helemaal uitgehold. Soms dan zeggen mensen, ik ben reformatorisch, en dan bedoelen ze, ik ben evangelisch. Want dat schijnt tegenwoordig ongeveer hetzelfde te zijn. Hebben we nou weer een nieuwe naam nodig soms? Ach, konden we maar terugkeren, gemeente, naar die oude naam, christen. En waren we maar een echte christen. Ik heb net al gezegd, er zijn heel veel soorten van christenen, mensen die geen echte christenen zijn. En daar zijn ook allerlei namen voor. De eerste naam die ik wil noemen, die komt eigenlijk regelrecht uit de Bijbel. Agrippa was een bijna christen. Hij zegt tegen Paulus, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Je zou kunnen zeggen, hij was er heel dichtbij. Maar ja, een bijna christen, dat is geen christen. Je bent of een christen, of je bent het niet. Een bijna christen, die keert terug. Orpa was ook een bijna christen, maar ze heeft het niet volgehouden. Er zijn mensen die de gedaante van Gods zaligheid hebben, maar die toch de kracht daarvan verloochenen. Dan heb je ook nog naamchristenen. Dat zijn mensen die christen genoemd worden, maar dat wil nog niet zeggen dat je een christen bent. De Joden die noemden zich ook Abrahams zaad, maar de Heer Jezus zegt, jullie zijn niet het echte zaad van Abraham. Want jullie hebben niet het leven van Abraham. Laten we onszelf zomaar geen christen noemen. Je ziet dat bij jonge mensen nog wel eens. Die zeggen wij christenen of ik als christen. En dan denk ik, is dat nou in de betekenis van de catechismus? Want ten diepste kun je dat alleen maar zeggen als je een kind van God bent. Er zijn mondchristenen, wat zijn dat voor mensen? Nou, dat zijn mensen die het christelijk geloof belijden met hun mond, maar hun daden zijn er niet naar. De vruchten ontbreken in hun leven. Zijn ook geen echte christenen. Dan heb je zondagschristenen. Wat zijn dat? Dat zijn mensen die op zondag christelijk zijn, maar op maandag niet meer. Er wordt wel eens gezegd, ze hangen zondags met hun pak, als we dat nog hebben voor de zondag. Ze hangen met hun pak hun hele christendom in de kast tot de volgende zondag. En als ze aan het werk zijn of als ze op school zijn, dan zijn het geen christenen. Het gaat hier over een ware christen. En dat is een hele belangrijke vraag, gemeente. Bent u een christen? En dat werd gevraagd in de tijd van de martelaren, in de tijd van de vervolging. Dat werd gevraagd, jongens en meisjes, aan jonge moeders soms. Bent u een christen? En als je daar ja op zei, dan werd je voor de wilde dieren geworpen en verscheurd. Dus je begrijpt, daar kun je alleen maar ja op zeggen in zo'n omstandigheid als het echt waar is. En die vervolging, zo die kennen wij niet. En daarom gebruiken wij de naam christen vaak veel gemakkelijker. Maar bent u een christen? Waarom wordt gij Vraag ik aan een kind van God een christen genaamd? En dan is het antwoord omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Ik ben van Christus, ik hoor bij Christus, ik ben een lidmaat van Christus. Ik hoor bij het lichaam van Christus, dat is een christen. Pas dan ben je een christen. En hoe kun je dan een lidmaat van Christus worden? Hoe kun je met Christus verenigd worden? Daar is ook maar één antwoord op, en dat is door het geloof. Iemand die het zaligmakende geloof niet heeft, is geen christen. Alleen iemand die door het geloof met Christus verenigd is, dat is een ware christen. Dat geloof, dat geplant wordt in de wedergeboorte, dat weten we, dat verenigt met Christus, dat legt een band met Christus. En dat is niet afhankelijk van de gelovige of van de geloofsoefening, maar dat is een band door de Heere gelegd die nooit verbroken zal worden. Maar nu is hier iemand aan het woord die weet dat ook. Die zegt, ik ben een lidmaat van Christus. Ik ben met Christus verenigd. Hij mag het weten. En wij mogen ook niet rusten, gemeente, tot wij dat zeker weten mogen, dat wij een christen zijn. En nu zijn er ook, als het over de echte christenen gaat, is er ook wel verschil. Je hebt bekommerde christenen, je hebt bestreden christenen, je hebt bevestigde christenen. En dat kunnen allemaal echte christenen zijn. Wat zijn bekommerde christenen dan? Nou, dat zijn mensen die bekommerd zijn. Dat zijn mensen voor wie het altijd niet even vast ligt. Dat zijn mensen die in het geloof nog niet zoveel oefeningen hebben, maar die toch in de wereld het niet meer uit kunnen houden. Die het om de Heer Jezus Christus te doen geworden is. En die misschien ook door het geloof al iets van hebben mogen zien in de verte. Maar die aan de andere kant weer zo vaak bestreden worden. Als je aan zo iemand vraagt, bent u een christen? Dan zal zo iemand soms misschien aarzelend ja zeggen. En een andere keer weer nee schudden. Ik durf het niet te zeggen. Wat kan het bestreden worden? Je hebt ook bevestigde christenen. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die mogen weten eens anderen geworden te zijn. Het eigendom van Jezus Christus te zijn. Dat geeft zekerheid, dat geeft houvast. De catechismus is ermee begonnen met die enige troost. Beide in leven en sterven, dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Voelt u, dat zegt iemand die de bevestiging kent, die Christus kent, die weet van de vereniging met Christus. En eerder mogen wij niet rusten. Wij moeten Christus kennen. En als we Christus niet kennen, dan moeten we onszelf ook maar geen christen noemen. Het is toch raar als je jezelf noemt naar iemand die je niet kent. En ik denk dat dat heel veel gebeurt. Ik denk dat mensen zich soms uitgeven voor een christen. Dat mensen zich uitgeven voor een kind van God. Dat mensen aan het avondmaal deelnemen. En als je dan vraagt, ken je Christus, dan staat de wagen stil. Dat klopt niet. Zonder de kennis van de Heer Jezus Christus, dan missen wij de grond in ons leven. Gods kinderen, die gaan hem leren kennen, en daar heb ik vorige keer iets van gezegd, ze gaan hem leren kennen als profeet. Ze hebben onderwijs nodig. Het zijn de blinden die geleid moeten worden op de weg die ze niet geweten hebben. Ze gaan hem leren kennen, vaak in de weg van geloofsoefening als priester, als hoge priester. omdat ze zijn offer nodig krijgen in een weg van meerdere godskennis, meerdere zelfkennis, is er ook een meerdere persoonskennis nodig van de Heer Jezus Christus. Zij gaan hem leren kennen als hun koning. Zoals we daar vanmorgen iets van gehoord hebben uit het leven van Johannes. Die zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En als iemand met Christus verenigd is, dan is dat een duidelijk bewijs dat hij de zalving van Christus deelachtig is. Vorige keer hebben wij gehoord, hoe weet je of je een ambtsdrager bent in het Oude Testament? Daarvoor moest je gezalfd worden. En die zalving had een dubbele betekenis. Dat zag in de eerste plaats op de verkiezing tot het ambt, de verordinering tot het ambt. En in de tweede plaats zag die zalving op de bekwaammaking tot het ambt. Die zalfolie waar iemand mee gezalfd werd, zag op de Heilige Geest. En als de Heere iemand roept tot een ambt, dan geeft hij ook de gaven die nodig zijn om in dat ambt te dienen. Dus gemeente, waar ligt nou het begin van het christen zijn? Ligt dat in mijn keus? Ben ik een christen omdat ik Jezus aangenomen heb? Waar ligt nou de wortel van het christen zijn? Dat ligt in de zalving. Dat ligt in de eeuwige verkiezing. Was er geen verkiezing, er waren geen christenen. Er waren geen profeten, priesters en koningen. Tot ambtsdrager word je geroepen. Tot christen word je geroepen. De uitverkorenen, die worden in dit leven krachtdadig door de Heere geroepen, door zijn woord en door zijn geest. En daarom zijn er christenen. En daarom blijven er ook christenen. Daar zal de Heere zelf voor zorgen. En kunnen die mensen dan christen zijn? Nee. Maar als de Heere iemand roept, dan maakt hij die persoon ook bekwaam. Dan geeft hij ook de gaven die nodig zijn om christen te zijn. En wat dat precies is, dat zullen we straks zien in onze tweede gedachte. Gemeente, christenen zijn geen mensen die zichzelf geschikt vinden. Maar christenen zijn mensen die geschikt gemaakt worden door de Heilige Geest. En de Heere belooft dat ook aan hen. Dat ligt vast in hun verordinering, zijn zalving deelachtig. Diezelfde zalfolie die op Christus was, we hebben dat vorige keer gezongen op Psalm 133... van de hoge priester die gezalfd werd en zijn baard en klederzoom doortrekt. Dus waar de hoge priester mee gezalfd werd, dat droop ook af op zijn lichaam. En nu is de Heer Jezus met de Heilige Geest gezalfd zonder mate. En die zalfolie, die druipt ook op zijn lichaam, die druipt ook op zijn kinderen. En de Heilige Geest die maakt hen bekwaam om profeet, priester en koning te zijn. Gemeente christenen, dat zijn geen activistische mensen die vinden dat zij zo goed profeteren kunnen. Of dat zij zo barmhartig zijn of dat zij zoveel macht hebben. Nee, christenen dat zijn mensen die meer en meer afhankelijk van Christus zijn. En uit hem moeten leren leven. Onze tweede gedachte, dat is het leven met Christus. En dan worden de drie dingen genoemd. En jongens en meisjes, dan kunnen jullie het bijna wel raden, denk ik. Die drie dingen, die hebben namelijk alles te maken met die drie ambten. Want de Heere Jezus is profeet, priester, koning. Maar de christenen zijn ook profeet, priester en koning. In het paradijs waren wij dat. De Heere heeft ons geschapen om zijn naam te belijden. om hem groot te maken. De Heer heeft ons geschapen om de liefde in de praktijk te brengen, de priesterlijke liefde en bewogenheid. De Heer heeft ons geschapen, we hebben er vanmorgen al iets over gezegd, om over de schepping te regeren. Alles was aan ons onderworpen. En toen is de zondeval gekomen. En toen zijn we afgezet als profeet, priester en koning. Wij kunnen niet meer spreken tot Gods eer. Wij kunnen niet meer met de ware liefde bewogen zijn van onszelf. Wij kunnen niet machtig zijn uit onszelf om de zonde te verdrijven. Christen, dat word je niet door een alfacursus te volgen. Christen word je niet door een spoedcursus ergens te ondergaan. Christen, dat kun je alleen worden door met Christus te leven. Christenen, dat zijn mensengemeenten die erachter komen dat ze geen profeet kunnen zijn. Als de Heer in je leven komt, dan krijg je kennis van God en kennis van jezelf. En dan ga je zien dat je verstand verduisterd is. Dat je niet bidden kunt. Dat je niet spreken kunt tot de eer van God. En toch staat er een prachtige belofte in de Bijbel. Wat er gebeuren zou op de Pinksterdag. De profeet Joël heeft dat gezegd. Dat de Heere zijn geest zou uitstorten op alle vlees. En dat uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. Dus het werk van de Heilige Geest gaat ervoor zorgen dat mensen weer gaan profeteren. Dat het profetisch ambt hersteld wordt. De Heere gaat mensen door zijn geest de verborgenheden leren van zijn koninkrijk. Dus christen zijn, dat begint in je hart. Dat begint niet met je mond, maar dat begint in je hart. Je moet het eerst leren, die verborgenheden van de godzaligheid. En als je dat gaat leren, dan gaat je mond ook vanzelf al een keer open. De Heere zegt, dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. Profeteren. Wat ga je dan profeteren? Wel, er staat hier zijn naam belijden. Soms dan hoor je mensen spreken en dan denk je, waar gaat het nou eigenlijk over? Ten diepste gaat het alleen over zichzelf. En als iemand zo spreekt dat hij bezig is om zichzelf te roemen, dan is dat geen christelijke taal. Er staat hier niet op dat hij zichzelf belijde, maar op dat hij zijn naam belijde. En die naam, dat is een Bijbelse uitdrukking waarin eigenlijk alles vervat ligt van wat Christus van zichzelf heeft geopenbaard. Als Christus zichzelf bekend maakt in de harten van zondaren, dan gaan we hem leren kennen. En eerder zal een christengemeente zichzelf ook niet echt een christen kunnen noemen. Eerder zal een christen ook geen rust hebben, tot hij de Heer Jezus als profeet heeft mogen leren kennen. En dan moet ik denken aan Simon Petrus, jongens en meisjes, die mocht dat weten. Die zegt tegen de Heer Jezus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Hij mag Christus belijden. Zouden wij dat ook kunnen? Dat is wat anders, gemeente, dan veel over Christus vertellen. Maar kan je dat nou ook uit je eigen leven? Heeft Christus zich ook in je hart geopenbaard? U zegt, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Als je dat niet weet, dan is het niet gebeurd. Want als dat gebeurd is, dan weet je dat wel. Als Christus zich openbaart, dan wordt er een weg gebaand waar geen weg meer was. Is dat in ons leven gebeurd? En als dat niet gebeurd is, dan kunnen we wel veel dingen zeggen. Maar dan is het niet wat hier bedoeld wordt. Zijn naam belijden? Is er kennis aan de Heer Jezus Christus in ons hart en in ons leven, gemeente? Wat ontbreekt dat veel? In de tijd waarin we leven, je hebt veel mensen die zijn activistisch en die willen van alles doen en dat is allemaal goed. Maar maak daar toch de grond voor de zaligheid niet van. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Zijn naam belijden, tot zijn eer spreken, dat kan ten diepste alleen iemand die zelf tot op de bodem is afgebroken. Iemand die ontdekt is aan de verdorvenheid van zijn bestaan. En anders dan zitten we er altijd zelf tussen. Hebben we onszelf leren kennen als iemand die nou nooit meer spreken kan, nooit meer leven kan tot eer van God? Is Christus ons dierbaar geworden? Wat dunkt u van de Christus? Hebt u hem nodig gekregen? Kent u hem? Weet u wie hij is? Dat moet je toch weten. Als ik aan u vraag, kent u die en die persoon? Dan zegt u ja of nee. Toch? En als ik nou aan u vraag, kent u Christus? Dan is het toch ja of nee. En als het nee is, dan kan ik niet spreken tot eer van God. Dan kan ik niet leven uit hem met bewustheid van het geloof. Dat zou nood moeten zijn, gemeente. Het zou ons opgebonden moeten zijn. En ja, christen, dat ben je niet alleen met je mond. Belijden, dat doe je niet alleen met je mond. Maar belijden, dat doe je ook met je levenswandel. Misschien nog wel het meeste. Ik denk niet dat alle echte christenen mensen zijn die altijd zoveel spreken. Ik denk dat er ook wel zwijgzame christenen zijn. Maar die toch belijden. Zijn naam belijden in hun handel en wandel. Praktisch. En dat hoort ook bij het christen zijn. De apostel zegt, houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Laten wij het ook zien aan ons leven. Is het te zien, jongens en meisjes, dat jullie naar een christelijke kerk gaan? Ik durf niet te zeggen dat je christen bent, want we hebben nu gehoord dat dat meer inhoudt dan alleen naar een christelijke kerk gaan. Maar kunnen ze aan je zien dat je naar de christelijke kerk gaat? Kunnen ze het horen als je op de fiets zit en naar school gaat? Kunnen de mensen het zien op het schoolplein van de fruitier? Dit is een christelijke, sterker nog, dit is een reformatorische school. Wat doen wij, het christelijk geloof, veel afbreuk? Als ons leven er niet naar is. Als we wel naar de kerk gaan, maar ons leven ermee strijdt. Een christen kun je herkennen. Ook al heeft hij niks gezegd. De Heere zegt, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, opdat ze uw goede werken mogen zien. Vroeger werd vaak gezegd, een christen herken je aan zijn praat, aan zijn daad en aan zijn gewaad. En ik geloof ook dat dat zo is. Dat dat aan de buitenkant naar buiten komt, openbaar komt. Een christen herken je aan zijn praat. Een christen vraagt, zet een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot geene stond iets onbedachtzaams zou laten ontglippen. Een christen herken je aan zijn daad. Mensen merken dat, of je eerlijk bent, of je betrouwbaar bent, of je volgens de Bijbel leeft. Een christen herken je aan zijn gewaad, aan zijn kleding. En ik weet dat er culturele verschillen zijn, dat weet u allemaal. Maar in het land waarin wij leven, met de geschiedenis die wij hebben, is er een heel duidelijk onderscheid tussen het kleed van een man en het kleed van een vrouw. En van een christen mag je verwachten dat hij dat duidelijke onderscheid ook laat zien in zijn levenswandel. Je merkt dat als je in een ziekenhuis komt. Je haalt ze er zo tussenuit, als het goed is. Niet alleen aan de kleding, maar ook aan de kleding, aan het gehele leven. Zijn naam belijden. Niet je eigen idealen nastreven. Niet de mode van Parijs nastreven. Maar de eenvoud nastreven waar Gods woord over spreekt. De sieraden nastreven waar Petrus over spreekt. En zouden we niet wensen, ja, dat heel de gemeente uit profeten en profetessen bestond? Daar zegt Mozes van, toen hem verteld werd, Eldad en Medad, die profeteren in het leger, toen zei hij, och, of al het volk des Heren profeten waren. En soms, dan kan ik Mozes best wel begrijpen, de gemeente, dacht ik, hadden we toch zo'n gemeente, dat al het volk des Heren profeten waren, zijn naam belijden. En het tweede, mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Offeren, dat hoort ook bij het priesterschap. Het offeren, dat is eigenlijk de kern van het priesterschap. En dan zegt u, dan begrijp ik het even niet, want in het paradijs zei u, moest de mens ook priester zijn. Maar voor de zondeval hoefden er toch geen offers gebracht te worden? Wat denken jongens en meisjes, moesten er voor de zondeval offers gebracht worden? Jazeker moest er voor de zondeval offers gebracht worden. Nee, er hoefden geen bloedige offers gebracht te worden. Er hoefden geen zondoffers gebracht te worden. Er hoefden geen schuldoffers gebracht te worden. Maar als het goed is, dan offert de mens zichzelf aan de Heere op. Als een dankoffer. Wat zijn wij aan de Heere veel verschuldigd. En christenen, dat zijn de mensen die daar iets van kennen. Die de Heere Jezus leren kennen, ook in zijn priesterlijk ambt. Wat hij ervoor over gehad heeft om zondaren zalig te maken. Hij heeft door het offer wat hij bracht op Goede Vrijdag de hitte van Gods gramschap geblust. En daar hoeft van mij niks bij, nog niet een nagelschrap. Als ik dat offer zou moeten aanvullen, gemeente, oh, dan zou het verloren zijn. Dat offer wat de Heer Jezus bracht, dat zoenoffer, dat was een eenmalig offer. Maar juist degenen die daar iets van leren kennen, die hebben de begeerte om ook te offeren. En een christen gaat ook offeren. Een christen gaat dankoffers brengen. En waarin bestaat dat dankoffer? Ga je dan geld aan de kerk geven, jongens en meisjes? Nou, dat kan ook een offerande zijn. Maar daar hoef je nog niet per se een christen voor te zijn. Weet je wat een christen gaat offeren? Er staat hier mijzelf. En dat zal een mens van nature niet doen. Sommige mensen willen best veel geven en ze willen best veel doen. Maar is het nou ook uw begeerte geworden, gemeente, om uzelf hem op te offeren? Om uw lichamen te stellen tot een gode welbehagelijke offerande. Om uw leven te wijden aan zijn dienst. Om die oude mens der zonde te doden. Om te doden uw leden die op de aarde zijn. Om daartegen te strijden. Een offerande. Een liefdesoffer, omdat de Heere het zo waard is. Een echte christen heeft een biddend leven. Bidden, dat hoort ook bij het priesterschap. Een echte christen heeft een biddend leven. Een vader die als priester in het gezin functioneren moet, heeft ook een priestertaak in het gezin. Gaat als het goed is ook voor in het gebed in het gezin. En als u zegt, ik kan dat niet en ik durf dat niet en ik weet dat niet, dan zou ik maar veel vragen om de zalving van de Heilige Geest. Want ik geloof dat juist Gods kinderen gaan leren dat ze niet bidden kunnen. De bekwaamheid is niet uit hen, maar de bekwaamheid is door de bekwaammaking van de Heilige Geest. En wie moet er bekwaam gemaakt worden? Dat zijn nou juist mensen die het niet kunnen. Christen zijn, dat is niet iets wat je ergens leren kan. Maar christen zijn, dat is een werk van de Heilige Geest. En met een vrije en goede consciëntie, dan kom ik bij het derde ambt, jongens en meisjes. Dan kom ik bij het koninklijk ambt. Met een consciëntie, een goede consciëntie, dat betekent een goed geweten. Dus dat je niet beschuldigd behoeft te voelen. Dat je niet veroordeeld wordt door je eigen hart. Dat ik met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. Kijk, een christengemeente, dat is iemand die koning moet zijn, maar die geen koning kan zijn. Je hebt zoveel mensen die kunnen zoveel. Die kunnen tegen de zonde strijden, die kunnen de zonde uitbannen uit hun leven. Ongelooflijk wat ze allemaal kunnen. Maar die hebben Christus niet nodig. Het zijn nog geen christenen. Dat zijn zelfbedoelers. Christenen, dat zijn mensen die erachter komen dat ze geen macht hebben. Die wel een beschuldigende consciëntie hebben, omdat ze voortdurend vallen. Die Christus nodig krijgen om staande te blijven. Weet u nog van de preek van vanmorgen? Christenen, dat zijn mensen van wie de kroon omgekeerd wordt. Mensen die leren dat ze koning af zijn. En die geen rust vinden buiten Christus. Die erachter komen dat zij de zonde niet de baas kunnen. Dat zij de zonde niet overwinnen kunnen. En juist daarom vaak is het zo dat in het leven van Gods kinderen die zonde zo bruisen kan. Omdat ze moeten leren met hem over de zonde te heersen. Hem nodig te krijgen. Zoals Johannes dat heeft gezegd. Hij moet wassen en ik moet minder worden. In dit leven tegen de zonde strijden. Iemand die niet tegen de zonde strijdt, dat is geen christen. Daarvan heeft de apostel gezegd, evenwel het vaste fundament God staat hebbende dit zegel. De Heere kent degene die zijne zijn. En een iegelijk die de naam van Christus noemt, die sta af van ongerechtigheid. Dat is het kenmerk van een christen. Dat hij strijdt tegen de zonde, strijdt tegen de overste van deze wereld, namelijk de vorst der duisternis. En dat is een strijd die een christen niet alleen behoeft te doen, maar met hem mag doen die de vijanden overwonnen heeft, die de duivel overwonnen heeft, die de wereld overwonnen heeft, die het boze verdorven vlees van zijn volk overwonnen heeft. En in hem is de strijd al gestreden. In hem is de strijd al gewonnen. Maar het is wel een oefening. Je kunt niet zomaar jongens en meisjes naar het slagveld. Er zijn mensen die hebben zich aangemeld bij de Oekraïne. Die dachten, wij gaan vechten daar. En er zijn de verschillende die met dezelfde gang weer teruggekomen zijn. Ja. Je kunt niet zomaar naar het slagveld. Je kunt niet zomaar de strijd in. Daar moet je geoefend in worden. En dat doet de Heere zijn kinderen ook. We lezen dat in de brief van de apostel Paulus aan Efeze over die geestelijke wapenrusting. Zo gaan ze strijden. Niet in eigen kracht. Maar in de vereniging met hem. Tegen de duivel, tegen de zon. Kent u die strijd? Als je die strijd niet kent, ben je geen christen. Er wordt wel eens gesproken over kenmerken, gemeente, maar dit zijn hele duidelijke kenmerken. Een christen gaat tot eer van God spreken. Een christen gaat de reiniging buiten zichzelf in Christus zoeken. en een christen gaat tegen de duivel en tegen de zonde strijden. Zijn drie kenmerken van een ware christen. Zijn die in ons leven terug te vinden. Horen wij bij die strijdende kerk op deze aarde. Waarom wordt gij een christen genaamd? Of als iemand dat tegen u zegt, bent u christen? Moet je dan misschien met een beschaamd aangezicht je hoofd omdraaien en zeggen, ik ben het eigenlijk niet. Ik heb wel belijdenis gedaan. Ik zit iedere zondag in de kerk. Maar ik ben geen christen. Ik ben geen lidmaat van Christus. En als je geen lidmaat van Christus bent, dan ben je een verloren mens. Dan kun je niet rustig voortleven. Dan hoop ik dat we met de prediking van vandaag op de knieën mogen komen. Tot we die Christus mogen kennen die door God verordineerd is als de hoogste profeet en de enige hoge priester en de eeuwige koning. We gaan naar onze derde gedachte. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 79 en daarvan het zesde en het zevende vers. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen, laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. En het zevende, zo zullen wij de schapen uwer weide, in eeuwigheid uw lof uw eer verbreiden. Psalm 79, vers 6 en 7. De derde gedachte zijn verlangen naar Christus. Het koninklijk ambt, gemeente, dat wordt hier uitgewerkt in wat er gebeurt in dit leven. En in dit leven strijdt een christen. Een christen, jongens en meisjes, is een krijgsknecht in het leger van de Heer Jezus Christus. Als je niet wil strijden, dan kun je geen christen zijn. Want een christen hoort bij de strijdende kerk. Maar die strijd zal niet altijd duren. Dat koninklijk ambt, dat wordt hier ook uitgewerkt tot in der eeuwigheid. Er is een hiernamaals. Er is een hiernamaals. Dat betekent met het sterven houdt het niet op. Dat geloven wereldse mensen ook niet, gemeente. Valt me zo vaak op. Dan zegt men, dood is dood. En dan is er iemand in de familie gestorven. En dan is plotseling dood niet dood. Want dan zeggen zij, nu heeft hij het beter dan eerst. Of hij kijkt met ons mee. Of hij, en vult u maar in. Leest u maar in de algemene krant, als u die een keer ziet liggen, leest u de rouwadvertenties maar. En dan zult u zien dat er heel vaak een hoop uitspreekt over een hiernamaals. Maar als wij, net als Biliam, in dit leven niet willen leven zoals Gods kinderen leven, dan zal het hiernamaals verschrikkelijk zijn. Wat wacht ons straks? Denken wij daar wel eens aan? Leven wij daarmee? Denken we er wel eens aan dat we ook sterven moeten? Sterven, dat is God ontmoeten. Of proberen we dat altijd maar weg te duwen? Komen zoveel roepstemmen tot ons, gemeente. Laten we er rekening mee houden. Ik heb het, dacht ik, wel eens meer gezegd van onze moeder. Toen zij de uitslag kreeg van de dokter dat ze ongeneeslijk ziek was. En dat ze maar een hele korte tijd te leven had. Toen stonden wij als 6 kinderen thuis rondom het bed toen dat bericht kwam. En jongens en meisjes, we stonden alle 6 te huilen. Kun je wel begrijpen, als je moeder gaat sterven. Maar mijn moeder huilde niet. Die zei, jongens, je hoeft niet bezorgd te zijn. Want de dood kwam voor mama niet, komt voor mama niet onverwachts. Ik heb ermee geleefd. Ze heeft het niet weggeduwd. Maar ze heeft het onder ogen gezien. Ze mocht bereid zijn toen die tijding kwam. Echt waar, je helpt jezelf er niet mee door het weg te duwen. Alsof er geen hiernamaals is. Je helpt jezelf er ook niet mee door daar alleen maar bang voor te zijn. Maar vraag of je de Heere lief mag krijgen. Of je voor hem mag leren buigen. Of je die enige deur mag leren kennen tot de hemelse heerlijkheid. Want daarvoor zijn we hier in dit leven. Om ons voor te bereiden op het hiernamaals. Kijk, aan dit leven komt een eind. Zo wij sterk zijn 70 jaar. Zo wij zeer sterk zijn 80 jaar. En dan misschien nog een paar jaar. En dan is het voorbij. Maar aan de eeuwigheid komt geen eind. De eeuwigheid duurt eeuwig. En nu is hier een christen die naar de eeuwigheid verlangt. Hier op de aarde is zoveel strijd. En de ergste strijd die heb ik te voeren met mezelf. Met mijn eigen boze vlees. Maar in het hiernamaals, daar is geen strijd. Het hiernamaals wordt wel genoemd de gewesten van de eeuwige vrede. Dan zal alles er altoos onder liggen. Er staat hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. En dat is voor een christen het allerbelangrijkste, om bij Christus te mogen zijn. Ik heb wel eens gelezen van een dominee, die schreef, Paulus verlangde naar de dood. Want hij verlangde om ontbonden te zijn. Hij verlangde naar de dood. En toen dacht ik, die dominee die heeft er niks van verstaan. Want Gods kinderen verlangen helemaal niet naar de dood. Paulus verlangde niet naar de dood. Hij verlangde naar Christus. Ontbonden en bij hem te mogen zijn, dat is zeer verre het beste. Zeker, dat is het heimwee van de christen. Het is de christen echt om Christus te doen. Het is hem niet om de wereld te doen, maar het is hem om Christus te doen. Om met hem straks te mogen zitten in zijn troon. En met hem te mogen regeren over de zonde. En dat is voor een christen het allerbelangrijkste. Dat hij straks niet meer hoeft te zondigen. Wat zeg ik? Dat hij straks niet meer kan zondigen. Nooit meer zonde doen. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Met hem mogen regeren, met Christus, met die eeuwige koning, die dan de zonde en de vijand voor eeuwig heeft uitgeroeid. Ach, wat zou het hier namaals zijn zonder hem? En als hij hierin op deze aarde, gemeente, voor ons niet noodzakelijk wordt, dan zal het hier namaals verschrikkelijk wezen. Dan zult u daar de vrede echt niet vinden. Maar als hij hier uw leven, als hij hier uw zaligheid geworden is, dan zult u toch ook wel eens verlangen naar huis, of niet? Ieder kind, ieder christen verlangt wel eens naar huis. Om bij Christus te mogen zijn. Om dan nooit meer gepijnigd behoeven te worden door de duisternis van je verstand. Om dan nooit meer in aanraking te komen met de verdorvenheid van je bestaan. Om dan nooit meer de strijd tegen de zonde te verliezen. Maar om dan weer te mogen zijn zoals het eenmaal was in de staat der rechtheid aan het begin van deze wereld, om dan het beeld van Christus te mogen vertonen, tot Gods eer te mogen leven. Ja, dat is het verlangen van een christen. Een christen, jongens en meisjes, is hier niet thuis, al heeft hij alles wat zijn hart begeert. Er zijn Oekraïners hier in Nederland en die hebben het goed. Die hebben veel meer dan dat ze thuis hadden en toch verlangen ze naar Oekraïne. Waarom? Dat is hun thuis. En zo is het met Gods kinderen, het is maar een zwak voorbeeld, maar met Gods kinderen ten diepste ook. Al hebben ze het nog zo goed, maar hun thuis is waar Christus is. Het ware leven, lieve loven, dat is pas waar men Jezus ziet. Amen.